Ik kijk nu op dit moment naar een camera en dat is voor mij even wennen. Maar weet je, ik heb echt geloof voor vanochtend dat ik een woord heb wat echt tot je hart mag spreken. En we zien ook als we terugkijken in het seizoen dat God echt bezig is met fundamenten. En vanochtend wil ik ook een fundament van het geloof met jullie bespreken. En dat is rentmeesterschap. Hoe ga je om met je bezittingen? Hoe ga je om met dat wat God jou heeft toevertrouwd? Wat zegt de Bijbel daarover? En hoe kun je daar in je leven, gewoon in je dagelijkse leven, handen en voeten aan geven? Nou, de Bijbel die zegt heel veel over rentmeesterschap. De Bijbel zegt heel veel over bezit, over vermogen. En veel van de gelijkenissen die Jezus met ons deelt, die gaan ook over geld, over bezit en over vermogen. Denk bijvoorbeeld aan de gelijkenis van de verloren zoon die zijn erfenis opeist. Of denk bijvoorbeeld aan de Heer die de schuld van zijn dienaren kwijtscheldt. En wat Jezus daar doet is dat hij zegt, ik heb aardse schatten als een voorbeeld voor hemelse schatten. Dus wat hij doet, hij gebruikt wat op aarde waarde heeft, gebruikt hij om aan te duiden wat in de hemel waarde heeft. En bij de gelijkenis van de talenten gaat het over je vertrouwen stellen in God. En als het gaat om dat je je niet zorgen hoeft te maken over de aardse zaken. Nou, kortom, Jezus laat ons zien hoe je over geld en over hoe je met bezit om mag gaan vanuit het perspectief van de hemel. Om je prioriteiten goed te hebben. Nou, een ander belangrijk uitgangspunt, dat lezen we in Haggai 2, vers 8. Daar staat, het zilver is voor mij en het goud is voor mij. De aarde is van God en alles wat daarin leeft. En God heeft ons als mensen aangesteld om voor de aarde te zorgen. Hij heeft ons de aarde in beheer gegeven. En dat lezen we in Genesis 1, vers 28. En daar staat, bevolk de aarde en breng haar onder uw gezag. Kortom, God roept ons op om goede en verstandige rentmeesters te zijn. Nou, als we kijken naar ons woord voor economie. Economie gaat over de transactie van goederen en handel. En we kijken naar het Griekse woord, dan is het woord oikonomos. En het woord oikonomos, kun je nagaan, moeilijk woord, bestaat uit twee woorden. Het is een samenvoegsel van het woord huis en het woord wet. Het zijn de principes van het huis waar we in mogen gaan wandelen, die we toe mogen gaan passen in ons leven. Om zorg te dragen voor zijn huis, de gemeente. Maar ook ons eigen huis, ons gezin. Kortom, de Bijbel leert ons hoe we om mogen gaan met onze tijd, met onze talenten en met ons geld. En als we één ding uit de Bijbel kunnen halen, dan is dat dat God ons graag wil leren hoe we dat doen. Dat dat iets is wat misschien niet van nature bij ons past. Wat misschien niet altijd zo voelt. Maar waar God wel heel duidelijk van zegt. Van jeetje, maar het is wel belangrijk dat je die dingen toepast in je leven. Omdat ik ze belangrijk vind. In Handelingen 20, vers 35 staat. Geven maakt gelukkiger dan ontvangen. En ook dat is een belangrijk basisprincipe van de economie van de hemel. En ja, hoe dat werkt in theorie is lastig uit te leggen. Weet je, er zijn sprekers die zeggen van ja, maar weet je hoeft niet per se te geven. Hè, doe wat goed voelt. Als jij wil geven, prima. Maar maak er vooral geen ding van. En er zijn ook sprekers die zeggen snoeihard, je moet dit en je moet zus en dit. En ja, dan verval je eigenlijk weer in een wettisch systeem van geven. Nou, Jezus zelf zegt over geven best radicale dingen in de Bijbel. En wat we eruit kunnen halen is dat Bijbels rentmeesterschap is bovennatuurlijk rentmeesterschap. Als ik kijk naar getuigenissen uit mijn eigen leven, maar ook getuigenissen van mensen in de gemeente, dan kan ik niet anders dan stellen dat God gewoon wonderen gedaan heeft in de levens van mij, maar ook in de levens van mensen om me heen. Soms is dat een proces geweest. Is het niet een wonder geweest en nu is het klaar? Maar soms wel, maar het is soms ook een proces geweest waarin God stukje bij beetje dingen openbaart over hoe hij wil dat we omgaan met geld, met bezit. Nou, vandaag wil ik het met jullie hebben over 5 principes van Bijbels rentmeesterschap. Nou, de eerste is: God geeft niks om wat je geeft als het niet verbonden is met je hart. Als je geeft omdat het moet, stop dan direct met geven. Want dat is niet wat God wil. In Jesaja 1, vers 11 staat: wat moet ik met jullie offers, zegt de Heer. Het volk Israël offert, maar ze offeren niet vanuit hun hart, maar ze offeren het vanuit een religieuze daad. Hun handelen is niet op God gericht. Hun hart is niet op God gericht. En dan zegt God: ja, maar wat moet ik dan met jullie offers? Weet je, ik zou graag zien dat we een gemeente zijn waar 100% van de leden zijn tienden afdraagt. Maar niet vanuit een wet of vanuit een moeten. In de Bijbel zie je ook nergens dat tienden als een wet opgelegd wordt. Het geven van tienden wordt zelfs al voordat de wet gegeven wordt, voor Mozes, wordt het principe van tienden toegepast. In Genesis 14, vers 20, daar zien we dat Abraham een tiende afdraagt van zijn buit aan Melchizedek. En het geven van tienden wordt altijd gekoppeld vanuit het besef dat je het van God ontvangen hebt. Je erkent dat God je zegent. En dat doe je met je aanbidding op zondagochtend, maar je doet het ook met je bezit, met je geld. En je eert hem door het deel wat God toebehoort terug te geven. Alles is van God. Dat hebben we net gelezen. Alles is van God. Alles wat in de aarde is, is van God. En God stelt jou aan over een bepaald gedeelte daarvan. En hij vraagt een tiende daarvan terug. Niet als een wet, maar als een belangrijke waarde. Dus God geeft niks om wat je geeft als het niet verbonden is met je hart. Nummer 2. Bijbels rentmeesterschap is een levensstijl. Er zijn sprekers die zeggen: is het geven van tienden nog wel voor de kerk van vandaag? Is het niet iets van vroeger? We staan toch niet meer onder de wet? We hebben hier ook wel sprekers gehad die dat zeiden. Nou, zodra je, wat ik net ook al zei, het gaat koppelen aan een wet of een regel, gaat het fout. Tienden geven heeft namelijk niks te maken met of je wel of niet behouden bent. Zelfs niet of je wel of geen goede christen bent. Of je wel of niet gered bent. Het heeft alles te maken met een levensstijl waartoe God ons oproept. Leef je vanuit het vertrouwen in God en dat God weet wat het beste is voor jou? Of leef je misschien vanuit de gedachte dat je zelf wel weet wat het beste voor je is? Nou, dat is misschien een directe vraag, maar dat is niet nieuw. Weet je, de hele Bijbel door lezen we hoe deze vraag elke keer weer terugkomt. Wie zit er op de troon? Zit jij op de troon of zit God op de troon van jouw leven? En ook in de brief aan Timotheus lezen we hoe Paulus Timotheus dit uitlegt. En het is een stuk waarin er kennelijk in die gemeente een aantal rijke mensen zitten. En waarin Paulus Timotheus oproept om de mensen die veel bezit hebben, de mensen die rijk zijn, om die echt bij te brengen hoe ze daarmee om moeten gaan. Nou, laten we eens met elkaar lezen. Het staat in 1 Timotheus 6, vers 17 en 18. Daar staat: draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in iets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Nou, we zien dat dit waarschijnlijk in die gemeente ook al speelde, wat ook vandaag aan de dag speelt. En ja, als je kijkt dat Paulus ten eerste zegt: het is belangrijk om goed te doen. Nou, als we daar alleen naar kijken, dat gaat over gedrag. Hoe doe je? Het is belangrijk dat je goed doet. Maar die andere twee zeggen iets over je houding. Dat zegt iets over je persoonlijkheid. En dat is vrijgevig en gul. Het is een basishouding die past bij het volgen van Jezus. Vrijgevig en gul zijn. En vanuit die houding, vanuit die persoonlijkheid van vrijgevigheid en gulheid, doe je goede dingen. Het is dus belangrijk om goed te doen, maar nog belangrijker is het om vrijgevig en gul te zijn. En de eerste gemeente die ging daar veel verder in. Die ging daar veel verder in dan alleen tienden. Zij hadden namelijk alles gemeenschappelijk, zegt de Bijbel. En Paulus zet hier een standaard neer voor de cultuur van geven. In een cultuur van geven heb je inzicht in wat God wil doen. En wat God belangrijk vindt. Vanuit de verbondenheid met de Heilige Geest weet je, dit is wat God van mij vraagt. Om te doen, om te geven, om er voor een ander te zijn. Je krijgt openbaring vanuit de Heilige Geest. Om je te verbinden met wat God voor jou heeft. En niet een goed verhaal of een verkooppraatje van een mooie spreker. Nee, de Heilige Geest zelf spreekt tot je hart. En openbaart jou wat God wil dat jij doet. Bijbels rentmeesterschap is een levensstijl. Het is niet iets wat je doet, maar het is iets wat God in jou heeft geplant, bewerkstelligd. Nummer 3. God belooft voorspoed voor wie blijmoedig geeft. In Maleachi, laatste Bijbelboek van het Oude Testament, heel kort Bijbelboek is het. Je leest het makkelijk in, een kwartier, half uur uit, als je dat wil. Maar daar staat een pittig stuk over het geven van tienden. En we zien hier dat door het volk worden geen tienden afgedragen. En ja, Maleachi zegt hier: als je je tienden niet afdraagt, dan besteel je God. Dat is heftig wat hier gezegd wordt. Het is een heftige boodschap. Waar zelfs zegen en vloek tegenover staat. Nou, laten we eens met elkaar lezen. Maleachi 3, vers 8. En 12. 8 tot 12. Daar staat: vinden jullie dat een mens God mag bestelen? Toch bestelen jullie mij en zeggen dan: hoezo bestelen we u? Door tienden en heffingen achter te houden. Jullie zijn vervloekt en nogmaals vervloekt. En toch blijft het hele volk mij bestelen. Stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is. En zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen. Ik zal de sprinkhaan onschadelijk maken, zodat hij de opbrengst van de aarde niet meer kan verwoesten. En de druiventros zal niet meer verdorren in de wijngaarden, zegt de Heer van de hemelse machten. Alle volken zullen jullie gelukkig prijzen, want jullie zullen wonen in een heerlijk land, zegt de Heer van de hemelse machten. Nou, dat is een pittig stuk. Maar het belangrijkste wat hierin staat, is dat God ons hier uitdaagt. Als het gaat om het geven van tienden, dan lezen we nergens anders dan hier in de Bijbel dat God tegen ons zegt: stel mij maar eens op de proef. Over geen enkel ander onderwerp zien we dit terug in de Bijbel. En toch zien we hier hoe God tegen ons zegt: stel mij maar op de proef. Probeer het maar. En je zult zien wat er gebeurt. En weet je, hier zit een geheim in. Dat geloof ik echt. De eerste prioriteit is het op orde brengen van Gods huis. En als je dat doet, als je je tienden afdraagt aan de gemeente waarmee je verbonden bent, dan komen al die beloften, die zijn voor jou. Je zult wonen in een land van overvloed. Je zult geen plaag zou je kunnen treffen. Kortom, maak het prioriteit in je leven. En niet omdat het moet of omdat het een wet is, maar omdat het gewoon dat is wat God van je vraagt. Weet je, ook in Haggai 1, vers 2 tot en met 4, daar staat: dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar zo sprak de Heer bij monden van de profeet Haggai: is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is? Weet je, dit gedeelte volgt net als in Maleachi met een hele hoop beloften die God geeft op het moment dat je zijn huis op orde brengt. En het gaat erom in de kern dat je hart, je prioriteiten op God gericht zijn. En dat laat je zien door het geven van tienden. Ik heb in het Engels een keer een uitspraak gehoord: you can't outgive God. Je kan nooit meer geven dan God. En ook dat lezen we in Spreuken. Spreuken 3, vers 9 en 10, daar staat: eer de Heer met je rijkdom, met het beste van je oogst. Graan zal je voorraad schuren vullen. Je kuipen lopen over van wijn. God belooft voorspoed aan wie blijmoedig geeft. Het is een belofte van God. Nummer 4. Geven is Gods geheim. Er zit een goddelijk geheim in geven. En dat lezen we in Lucas 6, vers 38. Waar Jezus zelf zegt: geef, dan zal je gegeven worden. Nou, waarom zegt Jezus dat? Nou, ik geloof dat er een Bijbels geheim zit in geven. De wereld leert ons namelijk dat als wij iets geven, dat het dan weg is. Maar bij Jezus is het compleet anders. Jezus leert ons namelijk dat het leven niet draait om geld en vermogen, maar Jezus leert ons dat het leven draait om rijkdom. En zoals ik in de inleiding al zei, gebruikt Jezus gelijkenissen en voorbeelden van geld en bezit en vermogen om ze in verband te brengen met hemelse rijkdom, met hemelse schatten, met wat er in de hemel waarde heeft. En Hij wil dat we gaan denken vanuit een hemels perspectief. Vanuit het perspectief van Gods koninkrijk. Waarom? Omdat we burgers zijn van de hemel. We zijn burgers van het koninkrijk van God. En daarom vindt Jezus het belangrijk dat we ook vanuit dat perspectief gaan kijken naar aardse bezittingen. En in Lucas 12 staat een prachtig gedeelte over een man die Jezus vraagt om recht. Hij heeft kennelijk net een erfenis gekregen. Zijn broer heeft een erfenis gekregen. En hij wil dat zijn broer die erfenis eerlijk met hem deelt. En dan zegt Jezus in vers 15 tegen hem, en ook tegen de mensen die er allemaal omheen staan: Hij zei tegen hen, pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen. Zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft. Jezus waarschuwt hier voor hebzucht. Hebzucht is je vertrouwen stellen in geld in plaats van God. Geld, en dat maken we hieruit op, vormt dus potentieel een bedreiging om ons van God af te houden. En hij legt in het hoofdstuk uit, aan de hand van de gelijkenis van de rijke man die daarna komt, hoe je daarmee om moet gaan. Die rijke man die bouwde schuren. Hij had een grote oogst binnengehaald. En die rijke man die bouwde schuren waar hij het koren in opsloeg en de wijn. En hij dacht, nou, nu ben ik klaar. Dan kan ik lekker rentenieren, kan ik genieten van het leven, van wijn en van spijs. En het lijkt me heerlijk om dan gewoon lekker in de tuin te zitten, dacht hij misschien wel bij zichzelf. En als we dan doorlezen, dan zegt Jezus, dit is echt ongelooflijk dom wat die man doet. Jezus zegt dat je juist moet investeren in het koninkrijk door almoezen te geven. Helemaal als je rijk bent. En dan lezen we in Lucas 12, vers 48... van iedereen aan wie veel gegeven is, zoals die rijke man in het voorbeeld, zal veel worden geëist. En hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd. En dit is een bijzondere tegenstelling. Want je krijgt de indruk dat als je zo leeft, dat je compleet leeg loopt. Dat je denkt van ja, maar als ik alles weggeef, dan heb ik straks niks meer over. Maar de waarheid is, en dat is wat Jezus ons wil leren, en dat is het geheim. Als je geeft, zul je meer ontvangen. En dan lezen we in Lucas 12, vers 31. Zoek liever eerst het koninkrijk en al die andere dingen, en dan staat een hele rits aan beloften weer vooraan, zullen je erbij gegeven worden. Weet je, in mijn eigen leven heb ik het gezien. Het moment dat ik mijn tiende ben gaan geven, hoe we leven in overvloed. Vanaf het moment dat we tiende zijn gaan geven, ging God ons zegenen. En ook financieel. Er was vanaf dat moment geen tekort meer, maar er was overvloed. Betekent dat dat we lukraak geld uit gingen geven en dachten van feesten? Nee. Nee. Want de Bijbel roept ons ook op om verstandig te zijn. En verstandig om te gaan met wat je is toevertrouwd. Maar vanaf dat moment hebben we een leven gehad in overvloed. En we zijn niet gaan geven om er uiteindelijk financieel beter van te worden. Het moet niet zo zijn dat je denkt van oké, goede belegging. Als ik hier aan geef, dan betekent dat gewoon dat ik meer ontvang. Nee, je gaat geven omdat je weet dat dat is wat Jezus van je vraagt om te doen. Omdat je een volgeling bent van Jezus. En Jezus zegt, het is beter te geven dan te ontvangen. We zijn gehoorzaam aan hem. En voor ons was het op dat moment ook de goede stap om te zetten. Waarin God ons uitdaagde om onze tiende af te dragen. Zoals we dat gelezen hebben in Malachi. Stel mij maar op de proef. Weet je, en ik geloof dat op het moment dat je een volgeling bent van Jezus, dan kan het niet anders dan dat je vanzelf gaat geven. Want dat is wat de Heilige Geest je openbaart. Geven is een uiting van het volgen van Jezus. En het mooie daarvan is dat een leven in overvloed dus in de kern niet eens afhangt van je banksaldo. Wij zijn begonnen met geven in een periode dat we het financieel niet breed hadden. Maar we hebben het gedaan uit gehoorzaamheid aan Jezus. Dus, geven is Gods geheim. Nummer 5. Geven is gaaf. In Matteüs 6, vers 21, zegt Jezus: waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Waar je aan geeft, wordt prioriteit in je leven. Als je aan God geeft, wordt God de prioriteit in je leven. Als je aan je tuin geeft, wordt je tuin prioriteit in je leven. Als je aan online gokken geeft, wordt online gokken prioriteit in je leven. Waar je aan geeft, verbind je je mee. En het is een keuze om aan dat te geven wat jij belangrijk vindt. Je geeft niet omdat het moet, maar je geeft omdat je het van harte wilt. En daarbij vraagt God altijd om te geven vanuit dat wat je hebt. En niet vanuit dat wat je niet hebt. En ik geloof dat als je dat doet, dan word je God gericht en niet meer geld gericht. God voorziet altijd. En ik heb het hier gezien in de gemeente. Ik heb het gehoord van mensen hier in de gemeente. Ik heb het gezien in andere gemeentes. Ik heb het gezien in andere bedieningen waar ik bij betrokken ben. En God verbindt financiën altijd met visie. En pastor Dirk Snijder was hier jaren terug in de gemeente en hij zei: if you follow God's vision, there will be provision. Dat is een bekende uitspraak. En dat geloof ik. Maar ik geloof ook dat je dat niet één op één kunt kopiëren. Dat je niet kunt zeggen van, nou ja, als we een goede visie hebben, dan zal er ook altijd provisie zijn. Ik geloof dat er wel een principe, een waarheid in zit, dat God altijd zal voorzien. Maar ook in de Bijbel lezen we hoe Paulus tijden van armoede en tekort heeft gekend. En Paulus zegt het zelf. En in Filippenzen lezen we dat. En als we dan Filippenzen 4 vers 13 lezen, dan zegt hij: ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Weet je, door te leven vanuit Gods visie geeft hij je de kracht om zowel tegen armoede als tegen rijkdom bestand te zijn. Ja, want ook rijkdom kan een valkuil zijn. Rijkdom kan je net zo goed van God afhouden als armoede. Weet je, ik heb eens een keer iemand horen spreken. Als je wilt weten wat iemands karakter is, geef hem twee dingen: geld en succes. En de ware aard van iemand komt naar boven. En God weet dat. En daarom leert hij ons om te vertrouwen op hem. En niet op geld en niet op succes. Nou, hoe maak je dit nou praktisch? Hoe maak je dit nou praktisch? Weet je, als je deel bent van Waardevol Leven Gemeente en je weet, Waardevol Leven Gemeente is mijn geestelijk thuis, dan wil ik je uitdagen om te beginnen met het geven van je tiende. En te vertrouwen dat God jouw voorziener is. God zegt zelf: stel me maar op de proef. Stel me maar op de proef. En tegelijkertijd wil ik je oproepen om te geven vanuit dat wat je hebt en niet uit dat wat je niet hebt. Weet je, misschien zit je op dit moment wel in een situatie waarin het gewoon financieel lastig is. Misschien ben je je baan kwijtgeraakt. Of heb je schulden waar je maar niet uitkomt. Ga daarmee naar God. Ga daarmee naar God en dat gaan we straks ook samen doen, in gebed. Maar het is ook belangrijk om hierin beslissingen te maken en hulp te zoeken. Misschien heb je iemand in je omgeving die je daarbij kan helpen. Misschien ken je iemand in de gemeente waar je daarmee terecht kan. Weet je, als je je baan kwijtgeraakt bent of als je schulden hebt of dat je financieel lastig zit, maak er geen geheim van, maar praat er met iemand over. Weet je, ook hier in de gemeente hebben we manieren waarbij we je kunnen helpen. Ook als het gaat om financiën, willen we er echt voor elkaar zijn. En het is dus niet iets om je voor te schamen, maar het is echt op dit moment het moment om aan de bel te trekken en daar ook wat aan te gaan doen. Weet je, God geeft de gemeente niet voor niks. God heeft de gemeente hierin ook een belangrijke rol gegeven. Maar als je weet, waardevol leven gemeente, is jouw geestelijk thuis. Is de plek waar je geestelijke voeding ontvangt. De potgrond waarin jij groeit. Dan wil ik je uitdagen om te beginnen met het geven van tienden. En niet vanuit een wet of vanuit een moeten. Maar gewoon simpelweg, omdat God zegt, het is goed om te doen. Het is goed om te doen. Het is belangrijk. En daarnaast wil ik je nog wat vragen. Weet je, elk jaar halen we een dankoffer op. En dat koppelen we meestal aan een bepaald doel. Bijvoorbeeld het verbouwen van de hal of een investering voor een afdeling. Weet je, en een offer, anders dan tienden, een offer kost je iets. Weet je, tienden is in de kern iets wat je aan God teruggeeft. Maar een offer, dat kost je iets van jezelf. En weet je, ook dit jaar willen we opnieuw een dankoffer ophalen. En dat gaan we doen op zondag 7 juni, via de livestream. En het doel voor dit jaar maken we binnenkort bekend. Maar we doen het in de kern om God onze aanbidding te laten zien. Om God onze aanbidding te geven. Om God te eren. Door tegen hem te zeggen, dank u wel, Heer, dat u onze voorziener bent. Dank u wel, Heer, dat we er nog steeds zijn. Heer, dat we er nog steeds staan. Dank u wel dat u voor ons zorgt. En dat we, ondanks wat er nu allemaal om ons heen gebeurt in de wereld, Heer, dat we mogen zeggen tegen u, Heer, we vertrouwen 100% op u. Dat laten we ermee zien. Dat laten we niet alleen zien door onze aanbidding op zondagochtend, door de liederen die we zingen. Nee, maar we laten het ook zien door dat wat we geven. Door dat wat we van onszelf geven. In de kern niet omdat je er iets voor terugkrijgt, omdat het is wat God van je vraagt om te doen. Ik wil graag bidden. Ik wil graag bidden voor dit woord. Maar ik wil ook bidden voor de mensen die op dit moment gewoon lastig zitten. Die hun baan kwijt zijn geraakt. Die financieel in moeilijkheden zitten. Voor bedrijven die lastig gaan op dit moment. Laten we dat gaan doen. Heer, dank u wel. Dank u wel dat u onze voorziener bent. En dank u wel dat u altijd voor ons zorgt. Dank u wel voor uw overvloed. En dank u wel dat overvloed bij u veel meer is dan alleen aardse bezittingen. Maar dat u zegt, ik ben genoeg. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw liefde. Heer, u gaf alles voor ons. En alles behoort u toe. Mijn hele leven behoort u toe, Jezus. En Heer, zo bidden we op dit moment ook speciaal voor de mensen die financiële noden hebben. Mensen die hun baan kwijt zijn. Of mensen die schulden hebben. Mensen die om wat voor reden dan ook elke dag de eindjes aan elkaar moeten knopen. Heer, we bidden op dit moment voor een wonder. Voor deze mensen. Heer, u kunt ingrijpen op dit moment. Heer, en sommige situaties vragen niet om een wonder, maar vragen om wijsheid. En Heer, wilt u komen met uw wijsheid en inzicht? Om in de situaties die uitzichtloos lijken, met een nieuw hemels perspectief te komen. Dank u wel dat u ons leert om niet te vertrouwen op aardse bezittingen en rijkdom. Maar om ons vertrouwen op u te stellen. U bent onze schat. Heer, u bent onze overvloed. U bent genoeg voor ons. Alles wat we hebben is van U. Heer, en alles wat wij nodig hebben is dat wat U ons geeft. Heer, en zo willen we ook bidden voor het dankoffer. Heer, wat we ook dit jaar weer op 7 juni willen ophalen. Heer, we geven het terug aan U. Omdat we van U houden. Heer, en wilt U ons in de komende tijd laten zien wat we aan U mogen geven vanuit onze overvloed? Heer, dat het niet een religieuze daad zal zijn. Heer, maar dat het vanuit de openbaring van de Heilige Geest zal zijn. Dat het Uw Heilige Geest zal zijn die tot ons hart spreekt. En Heilige Geest, zo wil ik U ook uitnodigen op dit moment om tot ons hart te spreken. Ik moet denken aan het lied. Jezus, U bent en blijft meer dan genoeg voor mij. Dat wil ik ook bidden. Dat bid ik op dit moment ook uit over je situatie. Jezus is en blijft genoeg voor jou. Daar mag je op vertrouwen. Dat U woord soms schuurt, dat het soms ongemakkelijk voelt. Heer, maar dank U wel dat we daarmee geslepen worden. Geslepen worden als die diamant die soms nog wat ruw is. Maar doordat die geslepen wordt, worden de kleuren steeds meer zichtbaar. Dank U wel dat U zo werkt. Heer, en zegen ons zo. Zegen iedereen die op dit moment kijkt. Zegen de gemeente. Heer, we bidden ook voor wat er hier in de gemeente gebeurt. Heer, dat U komt met uw Heilige Geest. Kracht. Een nieuwe openbaring. Heer, want daar kunnen we niet zonder. We kunnen niet zonder U. We willen niet zonder U en we kunnen niet zonder U. U bent onze God.